Goedemorgen, broeders en zusters en vrienden. Naar aanleiding van het aangekondigde onderwerp, zo hier en daar althans aangekondigd, het onderwerp namelijk van verzoening, wil ik graag beginnen met u een gedeelte te lezen uit 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5. Waar ik lees vanaf vers 11. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Er zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaar te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, omdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinners zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baande. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden de rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover. En dat is dan het schriftgedeelte waarboven staat de verzoening door Christus. En ongetwijfeld, dat is waar het schriftgedeelte over spreekt. Over een God namelijk die de wereld in Christus met zichzelf een verzoenende was. Want zo staat het letterlijk in vers 19. Het is tegenwoordig riskant om het voor te lezen. Hè? Dat is waar. Maar daar hebben we het nog wel eens over. Maar niettemin, het is wel degelijk wat de schrift zegt. God was in Christus de wereld met zichzelf een verzoenende. En in de praktijk betekende dat God de zonden aan de wereld niet toerekende. Het is eigenaardig, als ik op dat vers zou moeten ingaan, op vers 19 nu meteen, dan zou ik nu meteen de meest belangrijke, kernachtige uitspraak moeten doen van zo ongeveer het hele onderwerp. Dat is namelijk dat in vers 19 sprake is van verzoening, twee keer zelfs. Maar dat, er staat eerst, God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En daarna wordt gesproken over het woord der verzoening, namelijk de prediking van deze waarheid. Dat is één ding. Niettemin, er wordt bovendien nog over wat anders gesproken in het vers, namelijk in de uitspraak hun zonden hun niet toerekenende. En het eigenaardig is dat die gedachte, dat God namelijk onze zonden niet toerekent, niet erkent, ze wegdoet, ze bedekt, of hoe dat maar heten mag, kortom, hij rekent ze niet toe, ook die gedachte wordt in onze Nederlandse Bijbelvertalingen vaak vertaald met verzoening. En dan moet ik u zeggen, dat als u dat hier ook zou doen, dan zou je zelfs drie keer het begrip verzoening tegenkomen in het Nederlands. Maar het zijn toch twee echt verschillende Bijbelse gedachten. Ze houden natuurlijk met elkaar verband, maar het zijn twee werkelijk verschillende zaken. Het is, het klinkt misschien wat ingewikkeld, maar het valt wel mee. We zullen het daar in de loop van de dag wel over hebben. Het principe is namelijk dat wij in het algemeen in zeker het Nieuwe Testament, want daar beperk ik me dan maar hoofdzakelijk toe, dat wij in het Nieuwe Testament lezen over verzoening met God. Dat God de wereld in Christus met zich verzoent. En dat wij als gelovigen, en dus door geloof, deel hebben gekregen aan deze verzoening. Dat wil zeggen dat we verzoend zijn met God. Dat neemt niet weg dat dat toch een andere gedachte is, een andere Bijbelse waarheid, dan de waarheid die verbonden wordt aan de zogenaamde grote verzoendag. Want op grote verzoendag en het verzoeningswerk, zoals het heet, van de hoge priester, daar gaat het niet over een verzoening met God, maar dan gaat het over een verzoenen, want wij vertalen dat naar het Nederlands nou eenmaal zo. Het gaat om een verzoenen van zonden, en in de praktijk betekent dat een wegdoen van zonden, een niet toerekenen van zonden, een bedekken van zonden, want dat is de andere vertaling, het bedekken van zonden, of woorden van gelijke strekking. En het zijn twee totaal verschillende zaken feitelijk, want die laatste die ik noemde, en die verband houdt met de grote verzoendag, is een verzoening in het Nederlands die van doen heeft met de zonden. Zonden die verzoend worden in de zin van zonden die worden weggedaan en zonden die niet worden toegerekend. Terwijl het andere begrip verzoening, wat in het Nieuwe Testament trouwens veel vaker voorkomt, dat heeft niet te maken met de zonden, maar het heeft te maken met de mens. En met de positie van de mens. Dat is ook het onderwerp feitelijk in dit schriftgedeelte. Wanneer er staat dat God de wereld met zichzelf was en is verzoenende. De uitdrukking spreekt dan over dat die wereld in een andere relatie met God komt te staan. En als wij zeggen dat wij verzoend zijn geworden met God, dan bedoelen wij ook te zeggen dat wij in een andere en in de praktijk een betere relatie met God zijn komen te staan. Niet meer zoals we stonden van nature, maar een positie die we innemen op grond van het werk wat God in de Heer Jezus en door de Heer Jezus Christus gedaan heeft. Het heeft te maken dus met de positie van de gelovigen. Maar het zijn dus echt twee dingen, alleen het probleem is dat die twee dingen naar het Nederlands allebei gewoonlijk vertaald worden met verzoening of verzoenen, het werkwoord of het zelfstandig naamwoord, of hoe het maar heten mag. In de praktijk is het trouwens betrekkelijk eenvoudig om in de Nederlandse vertaling te zien waar het eigenlijk om gaat. Daarom valt het ons ook nooit op, hè. Als er staat dat onze zonden verzoend zijn, nou ja, dan weten we wat het betekent, hè. Dat heeft te maken met grote verzoendag, zal ik maar zeggen. De zonden die verzoend dan wel bedekt zijn, volgens het Hebreeuwse woord, of die verre gedaan zijn, eigenlijk volgens het Griekse woord. Maar als er staat dat wij met God verzoend zijn, dan komt er ineens een andere partij aan de orde. Hè? Dat wil zeggen dat wij in een andere relatie, een betere relatie zijn terechtgekomen met God. En het zijn inderdaad twee dingen die weliswaar niet los van elkaar staan, maar die in zowel het Hebreeuws als ook in het Grieks weergegeven worden met verschillende woorden. Woorden waarover de Nederlandse vertalers kennelijk niet beschikten. En ze hebben dus voor beide begrippen van dezelfde term gebruik gemaakt. En daardoor houden wij die dingen niet uit elkaar. Dat is wat lastig. Vooral het Nederlands. Ik moet zeggen, de Britten hebben het wat eenvoudiger gehad, want die gebruiken er veel meer woorden voor, maar die gooien ze vervolgens ook door elkaar. Dus dat helpt niet echt veel, hè. Maar goed, wij zullen het daar nog wel over hebben. Want eerst wil ik graag op dit schriftgedeelte ingaan. Dit schriftgedeelte wat spreekt over verzoening in de zin van verzoening met God. Want daar gaat het over. Dat is ook de betekenis van de uitdrukking die hier met verzoenen of verzoening gebruikt wordt. Dat wil zeggen, het gaat om dat de mens in een andere en betere en nieuwe relatie met God terechtgekomen is. Dat is ook in de praktijk de belangrijkste waarheid van de Bijbel. Want eigenlijk is het zo dat deze nieuwe relatie tot stand gebracht is door de dood en opstanding van Christus. En naar onze kant toe, het is tot stand gebracht door wedergeboorte. Zal duidelijk zijn, hè? Want door geboorte sta je tot bepaalde mensen in een bepaalde relatie. Door wedergeboorte, nou ja, wedergeboorte zou geen zin hebben als het niet tot gevolg had dat men daardoor in een andere relatie komt te staan tot de omgeving of wat dan ook maar. En in principe natuurlijk andere relatie tot God, want daar gaat het om. En dat is in werkelijkheid ook de kern van ons behoud. Zijn genade dat deze twee begrippen van verzoening dikwijls verward worden en dat heel dikwijls, mijns inziens, voor zover ik het beoordelen kan dan, te veel de nadruk wordt gelegd op het begrip van verzoening van zonden, in de zin van grote verzoendag, in de zin van bedekking van zonden, want helaas hebben velen het idee dat zij behouden worden op grond van het feit dat hun zonden zijn bedekt of weggedaan. En ik moet u zeggen, dat is dan een misverstand, want daardoor wordt men niet behouden, niet zalig, daardoor wordt men niet verlost of wat dan ook. Daardoor wordt alleen een openstaande rekening weer glad getrokken, om het populair te zeggen. Dan komt de balans weer op nul, maar dan kom je uiteindelijk geen stap verder mee. Hè? Nul is maar nul. Dan heb je nog niks dus, hè. Ja, een negatieve rekening die betaald wordt, die komt op nul te staan, dan schiet je niks meer op. Sommige tekenen ervoor trouwens, maar dat is weer wat anders. Goed. Maar niet daardoor zijn wij behouden geworden. Niet doordat onze zonden bedekt zijn. Ik kom er echt nog op terug in de loop van de dag. Wij zijn behouden geworden niet door de verzoening van onze zonden, namelijk het wegdoen of de bedekking van onze zonden. Wij zijn behouden door verzoening, namelijk doordat wij in een andere, een betere, een hogere, een onverbrekelijke bovendien, onschendbare relatie met God, met de schepper zijn komen te staan. Als dat tenminste zo is. Als wij tenminste wedergeboren zijn, bedoel ik maar. Hè? En het zal u duidelijk zijn dat dit laatste begrip verzoening dus in de praktijk nogal synoniem is met wedergeboorte. Want wedergeboorte is feitelijk het proces, als ik het zo zeggen mag, waardoor deze verzoening met God tot stand komt. Dat is een belangrijke waarheid die hier in 2 Korinthe 5 uiteengezet wordt en die min of meer ontleend wordt, als ik het zo mag zeggen tenminste, die min of meer ontleend wordt ook aan Romeinen 5, maar daar komen we vandaag ook nog wel terecht. Want daar gaat het om precies dezelfde dingen, alleen hier staat het nogal kernachtig en zwart-wit gesteld, en daar hou ik wel van. En daar hebben we in ieder geval wat duidelijkheid, dat onderscheidt ons van politiek. Nou, daar gaat hij weer. 2 Korinthe 5, wij dan wetende de schrik des Heren. 2 Korinthe 5 vanzelf. Wij dan wetende de schrik des Heren, die wij zijn uiteraard in de eerste plaats Paulus en Timotheus, de schrijvers van deze brief. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot geloof. Door woorden uiteraard. Door het woord der verzoening, zoals het later genoemd wordt in vers 19, door de prediking namelijk van verzoening. Let op, verzoening nu, en daar hebben we het alleen nu nog over, verzoening in de zin van de andere relatie, wedergeboorte, de verandering van positie van de mens, van de gelovige eigenlijk. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot geloof. Zeg genadig dat de apostel als zijn motief hier, zeker in deze Korinthebrief, als zijn motief voor de prediking van het evangelie opgeeft dat hij weet de schrik des Heren. Nou is dat schrik wat een overdreven uitdrukking langzamerhand in het tegenwoordig Nederlands. Maar de uitdrukking betekent dat de apostel nou eenmaal zich bewust is dat hij ooit zal moeten verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Want er staat in het volgende vers, vers 10, waar hij zegt, want wij allen, dat zijn wij, Paulus en Timotheus, maar ook alle Korintiërs, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot geloof. In de eerste Korinthebrief, in hoofdstuk 4, de eerste verse, zou de apostel zeggen, wij zijn uitdelers der verborgenheden Gods, en van de uitdelers, of rentmeesters eigenlijk, wordt geëist dat elk getrouw bevonden worden. En als dat niet ooit een keer ter sprake komt, ooit ergens, of die uitdeler, die rentmeester wel trouw geweest is, dan betekent het dus ook niks. En de apostel zegt hier hoe het zit. Hij zegt, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En ik als rentmeester van de verborgenheden Gods zal daar toch op een of andere wijze verantwoording moeten afleggen voor wat ik met mijn rentmeesterschap gedaan, over rentmeesterschap gesproken. Voor wat ik met mijn rentmeesterschap gedaan heb. Sommige mensen denken dat het iets te maken heeft met de oude mensen enzovoort. Maar dat is niet zo. Het gaat in de eerste plaats over wat men van God aan genadegaven ontvangen heeft. En wat men daarmee gedaan heeft. Hè? Verantwoordelijkheid die men had in de dienst van de Heer als dienaar, of moet ik zeggen als priester, van het nieuwe verbond. En dus als priester naar de ordening van Melchizedek. Jawel, zeker wel. Hè? En dat is wat de apostel zegt. Hij zegt, dat ben ik mij bewust. En dat is mijn belangrijkste motivering. Waarmee hij zich bovendien verexcuseert. Nee, moet je snel genoeg uitspreken. Verexcuseert. Waarmee hij zich verexcuseert voor de Korintiërs. Want het is bekend, en anders blijkt het wel uit deze hoofdstukken. Het is bekend dat de Korintiërs naar iedereen wel wilden luisteren. Behalve naar de apostel Paulus. En Paulus zegt, nou, dan zou je toch even naar me moeten luisteren, want ik moet dit nou eenmaal doen. He? Dus doe me nou een lol en luister, dat in populair Nederlands dan, doe me nou een plezier en luister nou even naar me, want ik moet dit nou eenmaal vertellen. Bovendien, er zijn ongelovigen genoeg zondaren, onwetenden of hoe ze maar heten, die door de apostel Paulus ook bereikt worden met het evangelie. Die lui wilden ook liever niet luisteren, maar in alle gevallen blijft, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. En als later aan Paulus gevraagd wordt of hij de boodschap wel gepredikt heeft enzovoort, dan zal hij heus niet laten zeggen van, nou nee, dat heb ik maar niet gedaan, want er wilde toch niemand luisteren. Dat is toch het punt, niet? Het punt was dat hij de opdracht had te prediken of er niemand luisteren wil. Nou, dat is mooi meegenomen, dus hartelijk welkom deze morgen ook allemaal. Ja. Want dat is niet het belangrijkste. Waar het om gaat is dat dat woord wel degelijk gesproken zou worden. Want dat is de verantwoording van Paulus naar de Heer. En dus zegt hij, want wij dan wetende de schrik des Heren, wij bewegen de mensen tot het geloof. De doel van de prediking is de mens tot geloof te brengen. Wie zei daar? Oh, wat hoorde ik laatst nog? Het is nooit goed als ze me veel vertellen in de dagen voor zijn bijbelstudiedag, want het komt er allemaal weer uit, hè. Ik geloof dat het om een staatssecretaris ging die dominee had willen worden. En ik kijk nooit televisie, hoor. Maar ik meen dat het ging over een staatssecretaris die predikant had moeten worden en die wel afgestudeerd was, maar daarna maar in de politiek gegaan was, want zei hij, hij had bij zichzelf geconstateerd dat hij de genadegave van het geloof niet had ontvangen. Wie was dat? Oh, dat weten jullie dus. Klopt het verhaal zo? Ik heb het ook maar van horen zeggen. Maar goed, laat maar zitten. Maar genadegave van het geloof, waar is Paulus dan mee bezig? Dan had Paulus wel bezig kunnen zijn met uitdelen van genadegave van geloof, maar dat is wat anders dan de mens oproepen en bewegen tot geloof. Het hele punt is niet dat men daarop kan gaan zitten wachten tot God het geeft. God zit te wachten tot wij het opbrengen, totdat wij geloven, tot wij gewoon ons hart openstellen, want zo vermoeiend is dat niet hoor. Wij hoeven alleen maar ons hart open te stellen om dat woord Gods in onze harten, in ons zachte gemoed zeg ik altijd, hè, om dat woord in onze harten te laten schrijven. Dat ontvang je niet. Het is je eigen hart en je zult zelf de deur open moeten zetten. Of je oren open moeten zetten of laten doorboren, om het dan eens plechtig met een Bijbelse term te zeggen. Want dat is waar het om gaat. En waar de apostel Paulus mee bezig is, is de prediking van het woord der verzoening, zoals hij dat in vers 19 noemt, in de hoop en de verwachting, in de hoop in elk geval, dat er zullen zijn die naar dat woord zullen luisteren. Als het woord niet klinkt, dan luistert er überhaupt niemand. Daar kan er sowieso niemand tot geloof komen. Of moeten we Romeinen 10 citeren, waar dan staat, hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? En hoe zal er gepredikt worden zonder dat er gezonden wordt om te prediken? En dat soort zaken meer, hè? En hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden worden? Want zo is het ook nog. En dan zijn we terug bij Paulus. Die gezonden was om te prediken en waar het woord klinkt, daar is de gelegenheid voor de luisteraar om inderdaad dat woord te ontvangen en tot geloof te komen. En dat is ook de verantwoordelijkheid van de mens zelf. Dat is niet de verantwoordelijkheid van God. Gods verantwoordelijkheid is, volgens zijn gezegd althans, dat hij zijn woord bekend maakt. En daartoe zendt hij ook sommigen om dat woord te prediken, vanzelfsprekend. En van die sommigen mag verwacht worden dat zij getrouw bevonden worden, maar tot geloof komen, dat is de verantwoordelijkheid van de mens zelf, want die kan kiezen wat hij gelooft en wat niet. Welke woord, welke boodschap, welke filosofie, welke soort onderwijs hij aanvaardt of afwijst. En in feite doet de mens dat zijn leven lang. Hij kiest. Hij zegt, nou dit neem ik wel en dat neem ik niet. Zo gaat het nou eenmaal. En dat is de bedoeling. Bovendien, heel de prediking van het evangelie zou dus inderdaad geen zin hebben als God geloof zou moeten geven. Integendeel, er staat hier zelfs precies andersom. In vers 20 staat zelfs, wij bidden nu van Christus wegen, laat u met God verzoenen, zodat je hier een gebed vindt van Christus, dan wel van God zelf, aan de mens om toch te geloven. En dat is heel wat anders dan dat een mens bidt tot God en vraagt, Heer, geef mij alstublieft uw genadegave van geloof. Want zo zit het niet, hoor. Dat is dwaasheid, eerlijk gezegd. En in strijd Met niet alleen een paar schriftplaatsen, maar de hele gedachtegang van de Bijbel. De hele schrift staat vol met prediking van God, oproepen van God aan de mensheid in het algemeen, aan Israël in het bijzonder, en hier zelfs notabene aan gelovigen, om toch vooral hun harten open te zetten voor dat woord. Opdat daardoor dat woord, en daarmee God zelf, zijn werk in de mens in het algemeen en in de gelovigen in het bijzonder zou kunnen doen. Dat is de gedachte, dat is ook heel de zin van de prediking van het woord Gods. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. De prediking is niet de uiteenzetting van interessante verhalen, interessante filosofieën of iets dergelijks, theorieën of hoe het maar heten mag. Het is een oproep tot geloof in het woord wat uiteraard gesproken wordt. Wij bewegen de mensen tot geloof. Waarna een heel lang verhaal komt, dat wil zeggen in de rest van vers 11. Een heel lang verhaal tot en met, in ieder geval tot en met vers 13. Waarbij de apostel zich weer staat te excuseren tegenover de Korintiërs. Dat is in deze brieven nogal gebruikelijk, hè. Waar hij zegt dat hij is goden openbaar geworden. Dat wil zeggen, hij zegt dus dat God op de hoogte is van zijn bedoelingen en van zijn werk en van zijn instelling enzovoorts. En de Korintiërs uiteraard niet, maar God wel, en daarom gaat hij er gewoon mee door. Dat is eigenlijk het verhaal, hè? En uiteindelijk zegt hij dan in vers 14, want dan neemt hij de draad weer op, want de liefde van Christus dringt ons. Dat is een ander motief nog. Het eerste is, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot geloof. En daarna gaat de hoofdgedachte gewoon verder in vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons. Het hele punt is natuurlijk dat die liefde van Christus de weergave is van de verbondenheid die er is tussen Paulus en Christus. En andersom, tussen Christus en Paulus. En Paulus die realiseert zich dat hij straks letterlijk voor de rechterstoel van Christus zal staan. Staat hij voor degene die hem lief heeft en voor degene die hij lief heeft? Beide. En daar kan het zich niet permitteren om te moeten zeggen van sorry, maar ik heb het maar een beetje zo'n beloop gelaten. Want nou ja, er waren zulke lastige mensen allemaal. En het had toch geen zin en zo. Hè. Dus dit laatste is wel de teneur van de Tweede Korinthebrief overigens hoor. Maar goed. Maar zo zit het niet. Hij zegt, de liefde van Christus dringt ons. Hij wil zuiver staan ten opzichte van die Heer door wie hij verlost is geworden. En dat is dan ook zijn andere motief. Wetende de schrik des Heren. En de liefde van Christus dringt ons. Beweegt hij de mensen tot geloof? Waarom moeten zij tot geloof komen? Want, daar moet je eens opletten, waarom moeten zij tot geloof komen? Want in het volgende vers zegt de apostel Paulus dat hij van oordeel is dat één voor allen gestorven is. En velen, sommigen heel bewust en sommigen onbewust, trekken dan dus de conclusie dat als één voor allen gestorven is. En aangezien wij behouden geworden zijn, is toch bekend dat wij behouden geworden zijn doordat de Heer Jezus voor ons gestorven is. Dat is toch bekend, neem ik aan, hè? Wij, het algemeen zo. Wij zijn behouden geworden omdat de Heer Jezus voor ons gestorven is. Nou, hij is voor allen gestorven, dus trekken sommigen de conclusie, dan worden allen behouden. Waarna de vraag is, maar waarom moeten ze dan tot geloof komen? En als u zegt, dan maar alleen als ze geloven worden ze behouden, dan zeg ik weer, ja, maar dan is hij niet voor allen gestorven, want dan is hij kennelijk alleen voor gelovigen gestorven. Maar daar kunnen we beter niet over beginnen, want daar zijn al kerkscheuringen over ontstaan, over deze kwestie. Zodat het een moeilijk probleem schijnt te zijn. En toch is het dat niet echt. Het misverstand zit erin, en ik kan het niet vaak genoeg zeggen, dat wij niet behouden geworden zijn doordat of omdat de Heere Jezus voor ons gestorven is. Daar zijn we niet behouden door geworden. Andersom is het overigens zo, dat als hij niet voor ons gestorven zou zijn, zouden wij inderdaad niet behouden kunnen worden op geen enkele wijze. Maar nu hij wel voor ons gestorven is, wil het nog niet zeggen dat wij daardoor behouden geworden zijn. Want het is maar een deel van de waarheid. En de dood van de Heer Jezus levert namelijk geen behoudenis op. De dood van de Heer Jezus houdt in een oordeel Over de zondaar in het algemeen. En over de zonde dus. En ook over de zonden. Maar door een oordeel te brengen over zonde of zonden wordt men niet behouden. Dat moet je eens navragen bij de rechtbank. Misschien de meester Josephus, vind ik wel een mooie naam. He? Meester Jozef, hè. We zullen hem tenminste vragen. In Alkmaar, ja. We zullen hem tenminste vragen. Als een misdadiger veroordeeld wordt, is hij dan behouden? Ik zou het wel niet denken, wel. Helemaal niet. Het punt is dat de Heer voor ons leed en stierf, de zonder schuld droeg. Inderdaad, maar daarmee is een mens niet behouden. Daarmee is zijn rekening, in het gunstigste geval, vereffend. Er staat de balans die negatief stond, weer op nul, maar nul is niks. En zeker geen behoudenis. En dat is maar waar het om gaat. Er staat weliswaar één is voor allen gestorven, maar daardoor zijn wij niet behouden geworden. Het verhaal blijft, bijbelse gedachte blijft, dat wij behouden geworden zijn, niet door de dood van de Heer Jezus, maar door de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. En ik heb nog nergens gelezen dat dat voor allen is. Ik heb wel gelezen dat hij stierf voor allen, maar ik heb nog nooit gelezen dat hij leeft voor allen. En daar zit het hele verschil. Het verhaal is namelijk dat hij leed en stierf voor allen en dat hij leeft voor degene die geloven. En wel in die volgorde. Want heel de bedoeling is dat de mens, de zondaar dus, hè, dat die zondaar, punt 1, zijn zonden kwijtraakt. Dat wil zeggen dat zijn zonden rechtvaardige vergelding ontvangen, heet dat. Daarmee zijn we er nog niet. Want als de zonden van de zondaar rechtvaardige vergelding hebben ontvangen, dan zijn de zonden wel weg, maar de zondaar, en daar begon het allemaal mee, en met de zondaar nog niet, dus dan daar schieven we nog niks mee op. Dus wat gebeuren moet is dat de zonden rechtvaardige vergelding ontvangen. Vervolgens moet de zondaar, de bron van de ellende, moet de zondaar ook nog weggedaan worden. En als de zondaar weggedaan is, is hij niet behouden. Ook geen zondaar meer. Maar hij is in ieder geval niet behouden. Dat kan natuurlijk nooit. Dan is hij namelijk juist per definitie definitief verloren. Hij is namelijk weg, zoek, verdwenen, verloren dus. Zodat op grond van de dood van de Heer Jezus, op grond van zijn lijden en sterven, de zondaar eigenlijk definitief, volkomen in overeenstemming met de wet, en ook als vervulling van de wet, is hij verdwenen en dus verloren. Anders is het niet. Alleen dat kan nooit het doel zijn natuurlijk, want u begrijpt net als ik hopelijk wel, dat op een of andere wijze die zondaar vanzelf wel verdwijnen zal, omdat hij niet het leven heeft in zichzelf. En het resultaat van de werking van de zonde in de zondaar is nou eenmaal, want de bezoldiging der zonde is de dood. Is de dood, dus hij verdwijnt toch wel. Maar het hele punt is dat eerst door het lijden en sterven en door de dood dus van de Heer Jezus een officieel oordeel gebracht is over de mensheid in het algemeen, zelfs over de hele schepping, want dat is wat de schrift leert over de wereld enzovoorts. Maar daarmee ook over de zondaar, dat is het definitieve oordeel, in overeenstemming met de wet en ter bevestiging van de wet. Romeinen 3 zegt het zo, heel mooi. We bevestigen daardoor de wet. Hè. Maar het punt is dat daarmee een oordeel gekomen is over de oude schepping, dat daarmee de rekening van die oude schepping feitelijk teruggebracht is op nul en dus niet meer in de rode cijfers staat, maar ook niet in de zwarte. Of witte, helemaal geen cijfers namelijk, want nul is sowieso niks. En als die zondaar die door dat oordeel eigenlijk dus weggedaan is, alsnog behouden moet worden, theoretisch, hè? Stel dat het zou moeten, en dat moet eigenlijk natuurlijk, hè? Maar als het zou moeten, dan zit er niks anders op dan dat die zondaar weer opstaat uit de dood, want hij is officieel verdwenen. En naar de wet in elk geval verdwenen, officieel verdwenen, geoordeeld, weggedaan enzovoorts. En dus wat met de zondaar zou gebeuren, dus dat is volstrekt bijbels. En als hij behouden moet worden, is het de bedoeling dat hij daarna opnieuw leven ontvangt. Dat is wat de schrift leert, ja. En het punt is, wie krijgt er nou een nieuw leven? Al die zondaren die eerst automatisch door ongevraagd door het lijden en sterven van de Heer Jezus geoordeeld zijn? Iedereen? Wel nee, daar schieten we niks meer op. Je moet er niet aan denken dat al die mensen die geleefd hebben gewoon zo weer terugkomen, zeg. Hè? Zonder enige verandering, zo zonder meer. Stel dat het kan. Hè? Nou, het kan wel, maar ik acht het niet wenselijk in ieder geval. Je mag het natuurlijk nooit hardop zeggen, maar je kunt je toch voorstellen dat er bepaalde figuren in de tijd gestorven zijn, waarvan iedereen dacht toen, niet alleen ik, van, hè, hè? Toen een hele geruststelling dat ze die schedel nog gevonden hebben, of niet? Hè? Moet maar even naar die kant kijken, want, van, hè? Ja, je weet wat ik bedoel of niet? Nou goed, laat maar zitten. Nee, maar soms. Die met zijn snorretje, ja, die ben zijn naam altijd kwijt. Maar ja, schilder, ja. Nou goed, maar laat maar zitten. Maar je moet er toch niet aan denken dat de zon daar gewoon weer terugkomt. Dan had hij net zo goed Adam gewoon in de Hof van Eden kunnen laten. Dan had hij alsnog kunnen eten van de boom des levens. Dat was dan dat. Je moet er toch niet aan denken dat de zon daar eeuwig leeft. En dat de zondaar zelfs nadat hij gestorven is, als bezoldiging van de zonde, dan weer terugkomt. Dat is ook niet de bedoeling. Wat de bedoeling is, is dat alleen diegenen die zich onderwerpen aan het woord Gods, in geloof dus, dat die nieuw leven ontvangen. En daardoor deel krijgen aan een nieuwe schepping. En dat kan alleen als eerst de rekening van de oude betaald is. Daarom heeft God die rekening betaald. Want dat is het verhaal. God zelf heeft die rekening betaald. Maar dat wil niet zeggen dat men daarmee behouden is. Daardoor is alleen een basis gemaakt, hoe moet ik dat zeggen? Een fundament gelegd als het ware, waarop die nieuwe schepping tot stand zou kunnen komen. En dat is maar waar het om gaat. Wij worden niet behouden door het lijden en sterven van de Heer Jezus. Wij worden behouden door hem die nadat hij leed en stierf voor onze zonde uit de dood opstond. Maar dat deed hij niet voor allen. Dat deed hij alleen voor degenen die geloven. En de keuze dus ligt daarna bij ons. Of wij deel krijgen aan dat nieuwe leven, aan die nieuwe schepping, aan behoudenis, zaligheid, verlossing, verzoening, of hoe het maar heten mag, hè. Of wij daar deel aan krijgen, hebben wij te kiezen. En wij krijgen een leven lang, of moet ik zeggen kort, krijgen wij de gelegenheid in ieder geval om onze beslissing te nemen. Waarbij het overigens het verstandigst is om die beslissing zo snel mogelijk te nemen, maar dat is weer een ander verhaal. He? Maar in ieder geval, wij krijgen hier de gelegenheid nog in deze oude wereld, zelfs na de dood van de Heer Jezus, om te kiezen voor het leven. Daar stond toch op die vrachtwagen, moeder? Ja. Kies het leven, ja. He? We krijgen de mogelijkheid om dat te doen. God heeft zijn keuze gemaakt en biedt zijn eeuwig leven. Het leven van de opgewekte Christus, het leven van de nieuwe schepping. Het leven onder het nieuwe verbond. Hij biedt het aan een Hij geeft het, moet ik zo zeggen, hij heeft zijn keuze gemaakt. Hij geeft het, en heeft het ook al gegeven zelfs, aan de gelovigen. Dat is Gods verkiezing geweest, uitverkiezing zo u wilt. Waarna de keuze aan ons is, aan welke kant wij gaan staan. Dat is het hele verhaal. En de prediking is erop gericht de mens te bewegen tot geloof, opdat hij door geloof deel zou hebben aan de opstanding van Christus en dus aan behoudenis. En in het algemeen is, zegt Paulus dus in vers 15, wij zijn van oordeel dat indien één voor alle gestorven is, dan zijn ze alle gestorven, zo is het ook. Dat is de achtergrond van zijn prediking, in zijn gedachten enzovoort. Eén is voor alle gestorven en dat is op zich niet zo'n positieve waarheid, dat is zelfs een heel negatieve waarheid. Want het betekent dat oordeel dus over alle mensen gekomen is. En dat God de mensheid, ieder mens dus, ziet als geoordeeld omdat één voor allen in het oordeel kwam. Vandaar dat van de mensheid ook gezegd wordt, in dezezelfde tijd, wordt gezegd dat die mensheid dood is door de misdaden en de zonde. En in ieder geval, sinds de dood van de Heer Jezus. Dat oordeel is geweest. En vanuit die achtergrond predikt Paulus dus aan allen die voor God dood zijn, aan allen die zich in en onder het oordeel bevinden, hij predikt hen nieuw leven. Want wat is er nou voor een dode anders nog? Wat kun je een dode nou anders nog aanbieden? Wat zei je? Koffie? Oh nee, dat was jij niet. Hoor. Oh, dat mocht niet meer. Nou goed. Maar wat kun je een dode nou anders nog aanbieden dan troost? Ja, nee. Goed. Dat is gratis. Dan leven uiteraard. De prediking van het evangelie is niet de prediking van een gestorven heiland, maar de prediking van het evangelie is de prediking van nieuw leven, leven uit. Het is een blijde boodschap. Een blijde boodschap is nooit de boodschap van iemands dood, het is altijd de boodschap van leven en eigenlijk overwinning op de dood is, want dat is de blijde boodschap. We nader inzien, de enige echte blijde boodschap kan maar deze boodschap zijn, dat er leven is uit de dood. De opstanding is uit de dood. Dat is en dat is ook de blijde boodschap. En dat is de boodschap die gepredikt wordt. Inderdaad, aan degenen die voor God allang geoordeeld en dus dood zijn. Nou goed. Wij zijn dus van oordeel, zegt de apostel, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Paulus was een meester hoor, in de wet. Meester in de rechten. In de wet, ja, zeker wel. En volgens de wet is dat zo. Eén voor alle gestorven, dan zijn alle gestorven, uiteraard. Het was trouwens ook de vervulling van de wet, zoals gezegd. Maar daarna staat er in het tweede helft van vers 15. En hij is voor allen gestorven. En dan komt, dan gaat er gezegd worden waarom dat was, hè? Hij is voor allen gestorven, opdat vervolgens daarna degene die leven, maar allen zijn gestorven. Hoe kan het dan zijn dat er ineens zijn degene die leven? Eén is voor allen gestorven, opdat degene die leven, zijn die dan de uitzondering op die allen? Nou, het zijn degene die na die dood nieuw leven hebben ontvangen, uiteraard. Kan niet missen. Hij is voor allen gestorven, zonder uitzondering. Toch zijn er die leven, die hebben dan leven ontvangen uit de dood. Dat kan niet missen. Hoe dan? Wel, door de prediking van het evangelie. Door geloof namelijk in deze blijde boodschap, in dit woord der verzoening, of hoe het maar genoemd mag worden. Hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven, niet meer zichzelf zouden leven. Letterlijk eigenlijk, die niet meer voor zichzelf zouden leven. Of naar zichzelf, of met zichzelf, hoe het maar heten mag. Of op zichzelf, dat kan ook nog trouwens. Voorzetsels, dat zijn snaakse dingen hoor. He? Ja. Opdat die niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor degene die voor hen gestorven en opgewekt, daar staat het, en opgewekt is. Want hij is gestorven voor allen. Hier zijn er een paar die niettemin leven. En dan wordt ineens over de Heer gesproken die voor hen gestorven en opgewekt is. Wel, als deze lui, deze sommigen, of hoe ze maar heten, hè, als deze leven, dan is dat omdat zij deel hebben gekregen aan de opstanding van Christus. En dat zijn uitdrukkelijk niet allen, dat zijn er maar enkele. Verhoudingsgewijs althans. Hè. Want hij stierf voor allen en hij is opgewekt bovendien, maar dat uiteraard alleen voor degene die geloven. En dus, wij bewegen de mensen tot geloof, opdat zij niet alleen deel zouden hebben aan de dood van de Heer Jezus, want daar schiet je op zich niks mee op, maar opdat men deel zou hebben aan de opstanding van de Heer Jezus Christus. Goed. Dus als iemand tot geloof komt, dan kan je niet, dan moet je niet zeggen, nou weet ik dat de Heer voor mij gestorven is, dat was daarvoor al zo. Hij moet dan zeggen, ik ben tot geloof gekomen, sindsdien weet ik dat de Heer voor mij leeft. Uit de dood. Uit de dood. Als eersteling van de nieuwe schepping. in de nieuwe schepping enzovoorts. En het leven wat men in die Christus ontvangt, is dan ook het leven van een nieuwe schepping en niet van een oude. Dat is de hele zin van het verhaal natuurlijk. Een nieuwe schepping waarin gerechtigheid blijft, woont. En waar de zonde niet meer heerst, niet meer aanwezig is, geen invloed meer heeft, zelfs niet meer in terecht kan komen, want dat is wat de schrift ervan zegt. Maar de bedoeling is inderdaad dat degenen die leven, de gelovigen dus, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor degene die vrij gestorven en opgewekt is. Het staat er hier wat vreemd, dat weet ik wel, maar het punt is dat hier ook niet uiteengezet wordt het evangelie als zodanig. Laat staan dat het in deze verse gepredikt zou worden. Wat de apostel hier doet, is spreken over zijn eigen positie. Want die werd door de Corinthiërs aangevochten, in twijfel getrokken, bestreden, of hoe dat maar heten mag. En wat de apostel dus zegt, is dat hij met zijn bediening bezig is nou eenmaal, omdat hij die verantwoordelijkheid heeft, want de gedachte is dat degene die leven uit vers 5, dat is in ieder geval Paulus en Timotheus, het zouden de Corinthiërs ook moeten zijn, maar die snappen daar sowieso niks van, hè? Maar het is in ieder geval Paulus en Timotheus, en Paulus zegt dus, want degene die leven, wij dus, hè, opdat wij niet meer voor onszelf zouden leven, maar zouden leven voor degene die voor ons, tweeën, Paulus en Timotheus, gestorven en opgewekt is. En omdat wij dat ook daadwerkelijk doen, schrijven we jullie nu zo'n stevige brief. Gewichtig en krachtig, heet het geloof ik, in de buurt van 2 Korinthe 11 of zo. Zijn woorden zijn zwak, zeggen de Korinthiërs, maar zijn brieven zijn wel gewichtig en krachtig. Viel kennelijk op hun tenen. Maar goed, ja, dat is waar. Scherpe brieven. Maar dat is de reden waarom het in deze vorm staat. Maar de algemene waarheid is natuurlijk, en die vind je zo zonder meer in terug, dat de Heer stierf voor allen en dat degenen die geloven vervolgens deel krijgen aan zijn opstanding en daarmee aan een nieuwe schepping. Met als doel, want dat staat er dan ook nog allemaal in diezelfde regel, met als doel dat zij nu niet meer voor zichzelf en naar de oude mens en onder de macht van de zonde, de wet durf ik nauwelijks meer te noemen, maar onder de macht van de zonde zouden leven of zo. Maar inderdaad zouden leven voor degene die voor hen gestorven en opgewekt is. Kortom, dat ze in die nieuwe schepping en eventueel ook, want dat is het onder het nieuwe verbond, de Heer hun schepper zouden dienen. Want je mag aannemen dat iemand die tot geloof komt, inderdaad tot het inzicht gekomen is dat van een schepsel verwacht mag worden dat hij in de eerste plaats zijn schepper dient. En dat zo iemand begrepen heeft dat hij dat van nature niet kan, omdat hij van nature helaas een zondaar is. En als God zo iemand dan verlost van zonde en maakt tot een nieuw schepsel waarin de zonde niet is, dan betekent het automatisch natuurlijk dat je mag verwachten van de gelovigen dat hij inderdaad nu alsnog gaat leven tot eer, tot heerlijkheid van degene die hem inderdaad uit de dood verlost heeft. Dat is de gedachte. En niet alleen hier, maar op vele andere plaatsen, maar die komen we vandaag hopelijk ook nog wel tegen. Maar het is een zwart-wit. Eén stiel voor allen, daar is geen uitzondering. Mijn vader zei altijd, daarom kun je aan iedereen met alle vrijmoedigheid het evangelie prediken, want het is voor iedereen. Terwijl als je komt met zo'n verhaal van, God moet het geloof geven, of weet je veel, of God moet de mens tot geloof trekken, want God heeft al bepaald wie wel en wie niet, waarmee men dus het onderscheid ineens niet meer kent tussen Gods voorkennis en Gods wil. Ik ken er zat. Ook in mijn kenniskring zat die dat verschil niet kennen en niet willen kennen. Hè? Als God het van tevoren weet, dan wil hij dat toch, want anders deed hij er toch wat aan of zo. Is het een begin met te filosoferen, daar word je helemaal ziek van, daar word je echt ziek van. Ik wel tenminste, ik kan er heel niet tegen. Hè? Gods voorkennis is anders dan Gods wil. God wil dat alle mensen zalig worden. Maar Gods voorkennis zegt ons dat slechts een overblijfsel behouden wordt. Ja, zo is het nou eenmaal. Hè? Het zijn allemaal verschillende dingen. Maar het hele punt is, het gaat niet om Gods verkiezing. God heeft niet van tevoren bepaald, die neem ik en die neem ik en die neem ik. Dat kan niet, want er zijn wel 100 teksten, geloof ik, waar staat dat er bij God geen aanneming des persoons is. Of woorden van gelijke strekking. Zo is het nou eenmaal niet. Nee, het is voor iedereen. En daarom zou het evangelie ook gepredikt worden, niet alleen aan de uitverkorenen, waarvan hierbij dan een lijst verstrekt werd. En wisten de discipelen tenminste dat ze niet overal hoefden te prediken, maar alleen die mensen hoefden op te zoeken met je opvolger van postcode. Maar goed, hè? Toch? Nee, aan iedereen. Aan heel de wereld, aan alle volken enzovoorts. Opdat de verantwoordelijkheid vervolgens ook niet bij God, maar bij al die volken, bij al die mensen zou liggen. En daar ligt hij ook. Want wat God gedaan heeft, moest doen, wilde doen, kon doen, heeft hij gedaan. En wel voor ieder, voor alle mensen. Waarna vervolgens wij als dienstknechten van de Heer in elk geval, ik bedoel niet ik, maar ik bedoel u allemaal, hè. Wij brengen het evangelie aan in ieder, want het is voor iedereen. Hij is voor iedereen gestorven, dat in elk geval. Maar de mens wordt behouden door geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt. Door geloof in de levende krijgt men deel aan het leven van die levende. Dat is een heel simpele zaak. Goed. Dan vers 16. De consequenties van deze dingen. Heel aardig. Vers 16. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Zo dan, ja, hij zegt het eigenlijk anders hoor. Hij zegt het zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Waarbij de suggestie is, want dat ligt er heel dik onderop. Eigenlijk bovenop, maar ligt officieel onder, heel dik onderop. Jullie Korintiërs, jullie kennen mij naar het vlees. Mij en Timotheus. Zo van die eigenaardige, arrogante Paulus, die zwakke man enzovoort, dat mannetje, hè? Helemaal verdwaald tussen de Korintische havenarbeiders enzovoorts. Dat zo was dat, hè. Maar Paulus zegt, op grond van deze dingen, wij kennen niemand naar het vlees. En voert het zelfs heel sterk door. Hij zegt, indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Hoe heet Christus naar het vlees eigenlijk? Ja, merkwaardig, hè? Wij kennen Christus, de opgewekte die gezeten is aan de rechterhand van God. Dat is dezelfde hoor, dat is Jezus uiteraard, Jezus Christus. Maar wij kennen hem niet zozeer als de mens naar het vlees voor zijn lijden en sterven. Wij kennen hem als degene die opgewekt werd uit de dood, die de eersteling is geworden, degene die ontslapen zijn, die de erfgenaam geworden is van de gehele schepping en die inderdaad hoofd is geworden van de gemeente, hoge priester van het nieuwe verbond en hoe dat allemaal maar heten mag, want er zijn natuurlijk nog vele uitdrukkingen meer voor. Allemaal zaken, allemaal dingen die hij niet was voordat hij stierf. Allemaal dingen die hij moest worden en zou worden, daar gaat het niet om, maar die hij toen in ieder geval niet was. Ik vind dat een aardige uitspraak. Zo'n subtiele zo in Hebreeën van, als de Heer op aarde geweest was, dan zou hij geen hoge priester geweest zijn. Zelfs geen priester geweest zijn, want daarvoor was hij uit de verkeerde stam. Je kunt niet alles hebben, denk ik dan, hè. Goed. Hij was uit de verkeerde stam van Israël. En zo nog veel meer dingen, hij zou het niet geweest zijn. Hij is het nu wel, maar op grond van zijn opstanding uit de dood. Die Jezus kennen wij. Die uit de mensen, onder de naam Jezus, die uit de mensen genomen werd en gesteld werd bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. Maar wij kennen hem dan prompt als Christus Jezus onze Here, of woorden van gelijke strekking. Hoe dat ook zij, indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Dat is trouwens een hint, want u weet van die Korintiërs dat daar er waren nogal wat, dat mag je eigenlijk niet verder vertellen trouwens, maar er waren nogal wat problemen omdat er andere apostelen in Korinthe gekomen waren en gepredikt hadden nadat Paulus daar weer verdwenen was. En toen kreeg je ineens zoveel gedoe in die gemeente van Korinthe. De een was van die was weer van een ander enzovoorts. En er waren er in ieder geval ook bij die de Heer Jezus naar het vlees gekend hebben. Van de oorspronkelijke 12 dus, hè. Zullen ze nou zijn naam niet noemen omdat het Petrus was, dus dat vinden we niet al. Goed. Maar de apostel Paulus gaat er even, zegt dus hier, als je het goed leest, zegt hier, ik heb hem weliswaar niet naar het vlees gekend, maar er zijn er die hem wel naar het vlees gekend hebben, maar die zouden zich daar niet op moeten beroemen. Want men moet niet roemen in vlees, maar men moet roemen in geest. Dat is dezelfde brief hoor, Korinthebrief. Men moet niet roemen in vlees, maar roemen in de geest. Want het gaat niet om degene die leed en stierf, gaat om degene die sindsdien en op grond daarvan juist daarom uitermate verhoogd werd. Want dat is het resultaat en dat is wat uiteindelijk telt. Nou, indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, vers 14, en let op, vers 16 begint met zo dan, vers 17 begint ook met zo dan, zodat je vers 16 en 17 naast elkaar zou kunnen lezen, allebei rechtstreeks achter vers 15, dat allebei vers 16 kunnen zijn, dus bedoel ik maar, hè. En dus, zo dan, indien iemand in Christus is, in degene nou die gestorven en opgestaan is, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, dan wel een nieuwe schepping. Die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Het is alles nieuw geworden. Dat is niet de vraag of je dat kunt controleren. De vraag is of je het gelooft. Het is alles nieuw geworden. Dat is wat de schrift ervan zegt. De punt is dat God ons zo ziet in elk geval. Als in elk geval gestorven, maar op grond van geloof daarna opgewekt in een nieuwe schepping, met het leven van een nieuwe schepping uiteraard, opgewekt, levend gemaakt in Christus. En dat nu is verzoening. Dat is nou een verzoening in de zin van dat men in een andere, betere relatie tot God gebracht is. Waarbij de positie van de mens totaal veranderd is, want dat zit in het woord opgesloten, die verandering. Daar kom ik vanmiddag wel even op terug. Maar het gaat inderdaad om een andere positie. En er staat hier ook, het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Het zal, denk ik, overbodig zijn erop te wijzen dat hier dus feitelijk ook gewoon sprake is van wedergeboorte. Want wedergeboorte is niks anders dan dood en opstanding. Dood in de zin van het einde van de oorspronkelijke geboorte, om zo te zeggen. En opstanding in de zin van opnieuw geboren worden. En geboren worden in de zin uiteraard van opnieuw leven ontvangen. Wedergeboorte veronderstelt immers dat men een keer eerder geboren is, maar dat dat op een of andere wijze beëindigd is. Althans op juridische wijze, en dat is voor ons voldoende. En dat men vervolgens opnieuw geboren is. En dat heeft alleen zin natuurlijk doordat die nieuwe geboorte een geboorte is in een nieuwe schepping. Of anders gezegd, het heeft alleen zin omdat het leven wat men daardoor ontvangt het leven is van een nieuwe schepping. Beter, niet het leven van Jezus, maar het leven van Christus. En als u dat niet begrijpt, dan zeg ik niet het leven van Adam, maar het leven van Christus. Dat is in ieder geval duidelijk. Wedergeboorte dus. Dat is precies hetzelfde als waar het hier om gaat. Eigenlijk is het dus zo dat we in de schrift nogal wat woorden hebben die in de praktijk volstrekt hetzelfde weergeven, met een wat andere gevoelswaarde. Want dit begrip verzoening, in de zin van een veranderde relatie die tot stand gebracht is, dat komt eigenlijk gewoon overeen met wedergeboorte. Want de zin van wedergeboorte is dat daardoor de relatie met God veranderd wordt. Waar men door geboorte immers een zondaar was en op een of andere wijze van God afgesneden, daar wordt men door wedergeboorte geplaatst in een positie waarin men verbonden wordt en verbonden is inderdaad met de levende God. Zie, dus wedergeboorte en verzoening in deze betekenis van de term is in de praktijk volstrekt hetzelfde. Er zijn nogal wat synoniemen voor, maar die laat ik voorlopig maar buiten beschouwing. In elk geval staat nu ineens in vers 18, al deze dingen zijn uit God. Dat wil zeggen, het is niet uit de mens, komt niet tot stand uit het vlees, komt niet tot stand door werken. Laat staan de werken der wet. Die spelen trouwens in Korinthe niet zo'n grote rol, maar in andere brieven weer wel. Maar het zijn al deze dingen zijn uit God. God namelijk, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. Ik vind dat zo'n mooie uitdrukking hier. God heeft ons met zichzelf verzoend door Jezus, die stierf. Christus, die uit de dood opstand. Want zo ligt het ongeveer. Dan moet je nou niet verabsoluteren, zulke uitdrukkingen. Maar in het algemeen is dat de gedachte, ja. God heeft zich heeft ons met zichzelf verzoend. Nu wordt dit begrip verzoening hier dus voor het eerst in dit schriftgedeelte geïntroduceerd, maar nadat het eerst verklaard geworden is. Daarom, je kunt er niet echt mee mis, ook zonder het lezen van grondteksten of wat dan ook. Want het schrift verklaart zichzelf, moet duidelijk zijn dat de dood van de oude mens en daarna de geboorte van de nieuwe mens op grond van geloof, dat inderdaad verzoening is in de betekenis van het woord dat hier gebruikt wordt. Namelijk in een andere positie terechtkomen. Waar men oorspronkelijk een oude schepping was, is men een nieuwe schepping geworden. Want God heeft die oude schepping geoordeeld, volstrekt buiten ons om, op eigen initiatief, heeft een oordeel gebracht over de mensheid in het algemeen, via de Heer Jezus Christus. En daarna zijn we in die nieuwe positie terechtgekomen, inderdaad, door geloof in de opgewekte Christus en dus door onze vereenzelviging, identificatie, voel je maar uit, met hem. Hè? Door gemeenschap met hem die leeft. Een gemeenschap die inderdaad door geloof tot stand komt en door het ontvangen dus van het woord. Al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft, ons dus in een betere relatie tot zichzelf gebracht heeft door Jezus Christus. En dan meteen, en aan ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want, nog steeds, de hoofdgedachte in dit schriftgedeelte is niet uiteenzetting van wat behouden is of verzoening inhoudt. De apostel doet het wel, hij zet dat wel uiteen, maar de hoofdgedachte is nog steeds dat de apostel zichzelf moet verdedigen ten opzichte van deze Korintiërs. En Paulus zegt, nou dit is de waarheid waar het om gaat, en die waarheid is mij toevertrouwd. En zo van, jullie begrijpen nou toch hopelijk wel, Korintiërs, hoe belangrijk het is dat ik die waarheid predik en ook aan jullie bekend maak. Een geraffineerde manier van schrijven natuurlijk, maar het werkt wel. En daarom zegt hij, al deze dingen zijn het God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. En dat komt, daar weer komt hij terug op. Wij dan weten de schrik des Heren, bewegen de mensen tot geloof en de liefde van Christus dringt ons en woorden van gelijke strekking ook al zelfs in het begin van de eerste Korinthebrief. Hij heeft ons de bediening der verzoening gegeven. Let wel, die bediening der verzoening is dus niet een bediening waardoor verzoening tot stand komt. Je had de goochelaars met woorden die dan zeggen, nou bediening der verzoening, hè, dat moet dan zijn een bediening om verzoening tot stand te brengen. Maar dat is niet waar. De bediening der verzoening is een bediening waarbij die verzoening bekendgemaakt wordt, gepredikt wordt. Niet tot stand gebracht wordt, want dat staat er eerst al. God heeft hem tot stand gebracht. Door de prediking komt ook niet verzoening tot stand. Sommigen denken dat. Maar dat is een misverstand. De prediking is niks anders dan de bekendmaking van het werk wat God tot stand gebracht heeft. En zelfs is het nog zo, maar dan wordt hij iets moeilijker. Zelfs is het nog zo dat op het moment dat wij tot geloof komen en wij dus wedergeboren worden, dan wel met God verzoend worden, dan moet ik nog zeggen, dat kan wel zo zijn dat het dan gebeurt, dat kan wel zo zijn, maar helemaal strikt genomen klopt het ook niet, want wedergeboorte is eigenlijk niks anders dan de dood en opstanding van Christus. En als wij tot geloof komen, krijgen wij deel aan zijn wedergeboorte, aan zijn leven. Het is eigenlijk niet eens zo dat wij dan nieuw leven ontvangen. Dat is wel zo, maar het betekent dat wij deel krijgen aan het leven, het nieuwe leven, van Christus. En andere woorden kun je ook gewoon invullen, de bekende synoniemen. Want je kunt zeggen, als wij tot geloof komen, dan worden wij verlost. Dat is ook niet echt verkeerd. Maar de schrift zegt, zwart op wit, dat de verlossing in Christus Jezus is en ook inderdaad blijft. Kortom, als wij tot geloof komen, krijgen wij deel aan de verlossing van Christus. En aan de wedergeboorte van Christus en dus aan het leven van Christus. Aan de zegeningen van Christus, aan de uitverkiezing van Christus, aan de predestinatie van Christus en hoe het allemaal maar heten mag. Het was er namelijk allemaal al voordat wij tot geloof kwamen, in onze bedeling kun je dat zo zeggen. Het was er al en aan die bestaande dingen krijgen wij deel, worden we mee verbonden op het moment dat wij tot geloof komen. Dat is het verhaal. is het dus allemaal. En zelfs als wij tot geloof komen, komt daardoor niks tot stand. Niet echt tenminste. Dat wat tot stand gebracht is, daar krijgen wij dan deel aan, wordt dan op ons overgedragen. Dat is waar. Maar al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En wat er daarna gebeurt, is de bediening der verzoening, de prediking dus van deze boodschap. Waarbij de mens wordt opgeroepen tot geloof, zegt vers 11. En dat betekent dus inderdaad dat de mens door geloof deel krijgt aan deze opgewekte Christus. En daarmee deel krijgt aan een nieuwe schepping en deel krijgt dus aan deze verzoening. En dan vers 19, als samenvatting van het geheel min of meer, maar weer in het licht van de bediening van de apostel Paulus. Daar staat, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En let op, hè. God was. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Dat betekent in de praktijk dat het al gebeurd is. In de dood en opstanding van Christus heeft God dat feitelijk gedaan. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En weer staat er natuurlijk dat het uit God is. Want God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Hij deed het zelf. En dan staat erachter, hun zonden hun niet toerekenende. En dat is de andere kant van het verhaal. Hun zonden hun niet toerekenende. Dat heeft alles te maken met het lijden en sterven van de Heer Jezus. En dat staat in de volgende verse. En dat is dat andere begrip verzoening eigenlijk. Alleen het woord zelf wordt hier niet gebruikt. Wordt omheen gesproken. Hun zonden hun niet toerekenende. Want het werk wat God gedaan heeft, is inderdaad het wegnemen van de zonden van die oude schepping. Die zonden die gelegd werden inderdaad op de Heer Jezus Christus. Wat dan in vers 21 in elk geval staat. Het Lam Gods droeg daarmee de zonden der wereld weg, in het algemeen. En nadat dat gebeurd was, werd de Heer Jezus Christus uit de dood opgewekt. En zo kwam verlossing en zo kwam verzoening tot stand. Dat is de prediking ook. De prediking van het evangelie is de prediking van de opgewekte Christus. Je kunt dat heel uitgebreid, vind ik altijd leuk, kunt het uitgebreid terugvinden in 1 Korinthe 15... Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie enzovoorts. Hè. Zo begint dat hoofdstuk 1 Korinthe 15, dat weet u toch? Uiteenzetting van het evangelie, of niet? Dus zo staat het niet bekend, hoor. 1 Korinthe 15 staat bekend als het opstandingshoofdstuk. Wat het maar wezen mag, maar hè, een hoofdstuk wat spreekt over de opstanding. Nee, dat is het nou net. Maar de apostel zelf heeft erboven gezet, ik maak u bekend het evangelie. En dan begint hij met een paar versen te zeggen dat de Heer Jezus inderdaad gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. Dat hij is opgewekt in derde dagen, naar de schriften, en daar gaat de hele rest van het hoofdstuk over. Daarover. Over de opstanding van Christus, over de nieuwe schepping die daardoor tot stand gebracht is enzovoorts. En de wijze waarop wij er deel aan krijgen, de wijze waarop het een uitwerking zal hebben in de toekomst. De wijze waarop dat ook een uitwerking zal hebben op onze lichamen zelfs in de toekomst. Opname van de gemeente wordt genoemd, maar het gaat alleen over nieuw leven. Dat is het evangelie. De blijde boodschap. God was in Christus de wereld met zichzelf een verzoenende. Hij heeft dat gedaan door inderdaad dood en opstanding, hun zonden hun niet toerekenende, dat wil zeggen dat de zonden van de wereld werden toegerekend aan een ander, en dan zegt hij weer, en heeft het woord der verzoening, dan heb je het nog een keer, hè? Dat is de derde keer dat we die verzoening tegenkomen, geloof ik. Nee, vierde keer al. Twee keer in vers 18, twee keer in vers 19, hè? Heeft het woord der verzoening in ons gelegd. En woord der verzoening komt uiteraard overeen met bediening der verzoening, uit vers 18... En bovendien, ja, het is in mijn Bijbel ook wat lastig, want ik moet tussen vers 18 en vers 19 een bladzijde omslaan. Maar het zou leuker geweest zijn als die twee versen naast elkaar gestaan hadden, want ze lopen volstrekt parallel. Volstrekt hetzelfde staat erin. Hè? Al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. hun zonde hun niet toerekenende. En dan vers 18. En hij heeft ons de bediening der verzoening gegeven. En vers 19. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Het enige verschil wat je in die versen vindt, is dat in de ene staat dat het een... Hij heeft ons met zichzelf verzoend door Jezus Christus. Gaat het over ons in vers 18. En over, in vers 19 staat, want God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En daar ligt natuurlijk het verschil. Maar daarmee is meteen verklaard de werking of het nut, de zin van de bediening der verzoening dan wel het woord der verzoening. Want de bediening dan wel het woord der verzoening heeft tot doel om aan degene die van die wereld deel uitmaken, om aan diegenen die in de wereld zijn deze verzoening te prediken, opdat zij aan die verzoening deel zouden krijgen en daardoor zouden horen bij ons. Want God heeft ons met zichzelf verzoend. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Daarmee wordt dus ook gezegd dat het voor iedereen bestemd is. Maar dus de prediking heeft tot doel om die iedereen dan ook tot geloof te bewegen. Dat lukt uiteraard niet. Want er wordt slechts een minderheid, een overblijfsel behouden. Helaas, maar het is zo. Maar dat is de zin van de prediking. En in die prediking is de apostel Paulus betrokken, want dat is wat hij hier naar voren brengt. En dat maakt het belang ook uit van zijn bediening, die overigens door de Korintiërs daarna weer ontkend wordt. En van die, over die bediening zegt hij dan in vers 20, zo, dat wil zeggen op deze manier, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade, want God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Dus zo zijn wij dan gezanten van Christus, vanwege Christus, alsof God door ons bade. Wij bidden u, en dat is dus gericht op de wereld, hè? Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Laat u met God verzoenen. Eerst staat er dat God het helemaal gedaan heeft, dat God het doet. God doet het in Christus enzovoort. God heeft het gedaan, God was daarmee bezig, zoals vers 19 zegt. Maar het moet duidelijk zijn dat die laatste uitspraak, laat u met God verzoenen, in ieder geval impliceert, dat ligt er duimendik bovenop, hè, in ieder geval impliceert dat dus niet automatisch iedereen met God verzoend is, of wordt, of zal worden, of wat dan ook maar. Men moet het laten gebeuren. En wat dat inhoudt, was al gezegd in vers 11. Want daarmee is de cirkel rond. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot geloof. En in vers 19 zegt hij, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Hoe dan? Ja, door geloof uiteraard. De bedoeling van de prediking is dat men daardoor met God verzoend wordt, dan wel dat men daardoor tot geloof komt. Maar zo is het maar net, hè. Men komt tot geloof en wordt daardoor, krijgt daardoor deel aan de verzoening die God in Christus tot stand gebracht heeft. Laat u met God verzoenen. Vers 21. Want dien die geen zonde gekend heeft, van nature niet de Heer Jezus Christus, dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Heeft onze, hoe staat het ook weer in Jesaja? Het wil me zo gauw niet binnen schieten. Onze misdaden op hem doen aanlopen. Of woorden van gelijke strekking, hè? Inderdaad, hij heeft al onze, dat is het woord, dank u wel, ongerechtigheden op hem doen aanlopen, inderdaad. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en woorden van gelijke strekking. Inderdaad, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, of heeft hij zonde voor ons gemaakt. En als zondaar leed en stierf hij dus, voor allen, voor de wereld, opdat wij zouden worden later rechtvaardigheid Gods in hem, namelijk in de opgewekte vanzelfsprekend. En deze laatste uitdrukking, dat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem, sluit natuurlijk volledig aan bij Romeinen 3, waarvan het evangelie gezegd wordt dat in het evangelie rechtvaardigheid Gods geopenbaard is geworden. Uit geloof tot geloof, enzovoorts. Hè? Rechtvaardigheid Gods, die komt tot allen en over allen die geloven. Want, maar dat is weer een andere term die gebruikt wordt, rechtvaardigheid. Want het is natuurlijk toch zo dat de zonden en dus ongerechtigheden, onrechtvaardigheden werden weggedaan door het lijden en sterven van de Heer Jezus voor de mensheid, voor de wereld als zodanig, enzovoort. Maar rechtvaardig is men, punt 1, als men is, want als men niet is, is men niks. Dus men zal dan toch eerst tot leven moeten komen, tot het leven van de nieuwe schepping, tot wedergeboorte. En men heeft dan inderdaad deel aan de rechtvaardigheid van Christus, aan de rechtvaardigheid van de nieuwe schepping. Dat is eigenlijk Romeinen 3 en daarna Romeinen 5, waar gezegd wordt dat de mens van nature deel heeft aan de onrechtvaardigheid van Adam door geboorte. En dat een mens door wedergeboorte deel heeft aan de rechtvaardigheid van de laatste Adam, namelijk Christus. En nog anders, dat de mens van nature deel heeft aan de ongehoorzaamheid, zeg maar het ongeloof, aan de ongehoorzaamheid van Adam. En door wedergeboorte heeft de mens deel aan de gehoorzaamheid, zeg maar het geloof, van Christus. Ja, precies, ja, dat staat terecht. En dat is de beschrijving van precies hetzelfde als wat hier in 2 Korinthe 5 beschreven wordt. Het verschil tussen die oude schepping en die nieuwe schepping, de oude mensheid en de nieuwe, nieuwe mensheid enzovoorts. En het punt is dat de overgang van de oude mensheid naar de nieuwe mensheid, die noemen wij wedergeboorte. Maar het kan ook heten verzoening in de zin van een betere relatie met God. Een nieuwe, betere, onverbrekelijke relatie met God tot stand brengen. Of gewoon een verandering brengen, want dat kan het ook nog zijn. Dat is heel de gedachtegang. Wel, het is die gedachte die de basis is feitelijk van onze zaligheid. Waarbij zwart-wit verschil gemaakt wordt tussen een oude schepping en een nieuwe schepping. Ik denk altijd met 3 dagen ertussen, weet u wel. Van de dood en opstanding, hè. Er zit nog een kloof tussen ook, hè. Het heeft met elkaar niks te maken. Het is absoluut los van elkaar. En door geloof worden wij gezet in die nieuwe. En eigenlijk is het zo dat wij als ongelovigen eigenlijk ook al afgesneden zijn van die oude, want daar is alles al lang mee mis. Alleen wij merken dat niet, wij weten dat niet, enzovoorts, omdat wij aan de omstandigheden gewend zijn. Maar dat die mensheid, die oude wereld, in principe al lang geoordeeld is en van God is afgesneden, zeker sinds de verwerping van de Heer Jezus Christus. Ja, dat is al 2000 jaar lang zo, dus weten wij veel. Hè? Dus dat valt ons niet op, maar daarom is het wel zo. Stervende mensen, eigenlijk al dode mensen, want dat is het feitelijk. En de prediking is een prediking waardoor men gezet wordt in het licht van dat nieuwe leven, van die nieuwe schepping. En ontrukt wordt dus aan de duisternis waarin men in de praktijk verkeert. Namelijk de duisternis van de wereld, maar het is de duisternis van de dood. Dus die boodschap die overal de basis is van elke prediking, wat dan ook maar. Het grote verschil tussen die beiden. Dat kan ik niet missen. Het is wat de schrift zegt in Hebreeën 4. Waarvan de Bijbel staat dat het woord Gods is scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En dat het onderscheid maakt van eenscheid ziel en geest. Dat is een wat moeilijke. Maar het is hetzelfde. Ziel is nou de oude schepping, in het algemeen gesproken. En geest, eveneens in het algemeen gesproken, is de nieuwe schepping. En klopt precies. Het maakt onderscheid tussen die beiden. En de vraag is niet zo van hoeveel heb je van het een en hoeveel van het ander. De vraag is in principe aan welke kant staan wij. Horen we nou bij een nieuwe of bij een oude schepping? Wel, als wij nieuwe schepselen geworden zijn in Christus, zouden wij bewust daaruit moeten leven. Bewust zijn dat we nieuwe schepselen geworden zijn. Dat alle dingen nieuw zijn geworden, enzovoorts. En dat we inderdaad leven in gemeenschap van en in afhankelijkheid van, in gemeenschap met en afhankelijkheid van de Heer. En bovendien onder het hoge priesterschap van Christus, naar de ordening van Melchizedek, die verzoening doet voor de zonden van zijn volk. Maar dat is een ander verhaal. En die bewaren we voor vanmiddag.